Ja, met risico voor enige overlap. Maar ik wou even ingaan op de categorie recreatie-kampeerterreinen. Er is een verzoek binnengekomen in de zienswijze om een alternatieve overnachtingsmogelijkheid te mogen ontwikkelen. Reden voor dit verzoek is gebaseerd op een daling in de vraag naar het traditioneel kamperen, met name voor- en naseizoen. Generatie diehards met betrekking tot het echte kampeerwerk schijnt uit te sterven. Men verlangt meer luxe. Indien de vraag naar de mogelijkheden om te kunnen inspelen op de toenemende vraag naar nieuwe logiesvormen, samengevat onder de term dennenappel op het kampeerterrein. Het zou hier kunnen gaan op een pilot. Wat vindt het college hiervan? Zegt u, kom maar met een voorstel, dan bekijken we het, et cetera.
Dank u wel. Meneer Hogeheide.
Dank u wel, voorzitter. In navolging van meneer de Hercules planschade, wij zouden graag een overzicht weten en de motivatie en de reden hoe dat bedrag tot stand is gekomen. Want er wordt nu een bedrag uit de lucht geplikt en plukt en dan denk ik, ja, hoe komt dat? Dus meneer Hercules, we sluiten met elkaar aan. En dan in navolging van de heer Rutte. En daar staat dus 7 meter windsingel. Geldt dat ook voor de bebouwde kom? Want dat is ons niet helemaal duidelijk.
Dank u wel. Meneer Ram.
Dank, voorzitter. Net als de heer Hercules twijfel ik of dit bij 5.2 moet of bij dit punt. Maar ik zal hem inbrengen. GroenLinks heeft vragen gesteld over het volgende. Het college stelt, dit gaat over de planschaderisico's en verstening, omzetten, parkeerplaatsen. Het college stelt de verwachte aanzienlijke planschaderisico's voor de bestaande omzettingsmogelijkheden te laten bestaan. Maar met extra voorwaarden en om de termijn in artikel 5.3.2 te schrappen naar aanleiding van het advies van het juridisch adviesbureau. Nou, tot zover kan ik het volgen. Maar dan, het door het college aangereikte alternatief, en dan tussen haakjes nog verder uit te werken, is juist bedoeld om de versteningseffecten zoveel mogelijk te mitigeren. En dan denk ik even terug aan de commissievergadering van november 2022, waarin burgemeester Uitenhaag aangaf, ja, wij hebben destijds bestemmingsplannen vastgesteld en daarin verwezen naar de nota parkeernormen. Dus dat is ook op een nader moment uitgewerkt. En daardoor is dat niet van kracht, daardoor kunnen we daar niet op handhaven. Waarom denkt het college dat het in dit geval wel kan deze regels later uitwerken en ze alsnog van toepassing te kunnen laten zijn in dit bestemmingsplan?
Dank u, duidelijke vraag. Mevrouw van der Wetering.
Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van een aantal vragen ga ik ze nu dan ook maar stellen. Even op GroenLinks reageren met de pilot bij de kampeerterreinen. Daar kan ik me heel erg in vinden. Ik heb daar zelf heel erg over na lopen denken hoe ik dat dan in het wat zou willen gieten. Want ik zie bijvoorbeeld wel een dennenappel op wielen bij een kampeerterrein in het bos. Maar die zie ik liever niet in onze kwetsbare duinen. Dus ik zou dan een pilot op één camping bijvoorbeeld willen laten uitvoeren. De kwetsbare duinen en het zichtbare gedeelte van ons eiland willen uitsluiten van een pilot. Want ik kan me voorstellen dat ik dat daar echt niet zou willen. Maar dat is dan aan het college om daar mee aan de slag te gaan. Even richting de boomsingel. Wat ik nu uit het plan van Danenhaal is dat de 7 meter boomsingel wel bij de recreatieterreinen blijft bestaan. Wethouder, klopt dat? Hij is heel erg in gesprek met de voorzitter, maar niet naar mijn vragen aan het luisteren volgens mij. Meneer Kieft heeft u mijn vraag gehoord? Wat ik begrepen heb uit het bestemmingsplan op dit moment is het bij recreatieve terreinen wel de boomsingel verplicht, bij recreatieve gebouwen niet. Dat is volgens mij wat er staat. Het enige wat ik van u wel even helder wil hebben is dat de zin of een andere landschappelijke inpassing nog steeds in het nieuwe bestemmingsplan gaat staan. Want daar hebben we juist nu de valkuilen mee gehad, omdat die andere landschappelijke inpassing, laat ik maar zo zeggen, nogal makkelijk in te vullen valt en dus niet echt duidelijk is, waardoor we in het verleden echt wel problemen hebben gekregen. Want iemand vond iets hartstikke landschappelijk ingepast, Maar wij verwachten daar een boomsingel. Dus die zin zit voor mij, als die er nog in staat, dan wil ik dat heel helder hebben, want dan zou ik hem dus uit willen hebben. Even kijken, wat heb ik nog meer? Nou, de pilot heb ik gezegd, 7 meter boomsingel ook. En de innovaties op kampeerterreinen als pilot is ook al even aangestipt. Dan laat ik het daar even bij.
Dank u wel, mevrouw van der Werf.
Dank u, voorzitter. Ja, ik twijfel eigenlijk of het hierbij hoort, want het gaat over kampeerterreinen zelf, over een definitie kampeermiddel. Want we hebben begrepen van de rekening en ook van een kampeerterreineigenaar dat de definitie van een kampeermiddel hier op Texel nogal beperkt is. Er is gevraagd om hier meer ruimte te maken. De kampeerterreinen willen zich graag onderscheiden van de kampeerboeren en willen zich ook verder ontwikkelen. De beruchte, beroemde dennenappel is al genoemd. Portefeuillehouder kunt zich vinden in de stelling van onder andere de Rekron, dat de definitie van een kampeermiddel beperkt is en om die misschien wat meer te verbreden.
Dank u wel. Dan kijk ik nog even rond. Mevrouw Koot, mevrouw Spruit.
Nog een korte vraag. Bij de omzetting, stelt u voor om wat nadere specificaties voor het inpassen in het landschap toe te gaan voegen? Geldt dat ook voor vakantiewoningen die vergroot worden? Dus er zijn parken met woningen van 50 vierkante meter die naar 100 kunnen en dan omhoog gaan. Geldt daar dan ook die beperkingen voor? Of geldt het alleen voor de omzetting van een tent naar een gebouw?
Oké, is genoteerd. Ik wil nog even, want de wethouder die kan misschien direct nog wat snelle antwoorden geven. Maar anders wordt dat schriftelijk. Ik heb nu nog mevrouw Spruit en dan meneer Hercules. Ik kijk nog even rond. Want dan kunnen we naar het volgende stukje verder. Mevrouw Spruit, gaat u gang.
Ja, oké, wij waren blij met de vraag van D66 aangaande de boomsingel die geschrapt was ten faveur van een breder natuurlijk plan. Het antwoord daarop dat was grotendeels bevredigend, maar we waren toch nog nieuwsgierig naar de kaders die daarvoor gesteld zouden kunnen worden. Kan daar nog iets meer duidelijkheid over komen? En of die boomsingel, indien gewenst en mogelijk binnen de bouw, de kom is misschien lastig, maar of die daar misschien toch nog een onderdeel van zou kunnen uitmaken?
Dank u wel.
Dat was de vraag.
Yes. Boomsingel?
Nou, naar aanleiding van. Ik kan me namelijk best voorstellen dat een boomsingel binnen de bouw, dat komt natuurlijk niet kan. Maar misschien zou daar nou juist in die regelgeving wel gezegd worden met de uitzondering van binnen de bebouwde kom.
Ik ga ervan uit dat we hier een uitgebreid antwoord op krijgen, zodat alle bommenmensen tevreden zijn. Meneer Hercules.
Voorzitter, ik ga even in op wat suggesties van commissieleden hier voor pilots kampeermiddelen. Op zich vinden wij dat best een goed idee, maar ik denk wel dat we het bij het seizoen moeten houden. Dus het geen jaar rond pilot wordt van een kampeermiddel dat er dus gewoon staat als een bouwwerk dat er jaar aan jaar blijft staan. Ik verwijs dan ook naar de vraag die we hebben gesteld aan het college, wat is dat seizoen nou precies? Want dat, in de stukken wordt dat verschillend beschreven. Het kampeerseizoen wordt soms van 15 maart tot 1 oktober omschreven. En soms is het van april tot oktober. Dus dan horen we dan graag van wat juist is.
Voor kampeer.
Dank u wel. Als we even de klok in de gaten houden, dan hoop ik dat we alleen maar echt dringende vragen nog stellen. Maar daar ga ik natuurlijk niet over, mevrouw Terborg en meneer Polderman. Mevrouw Terborg.
Ik ben het helemaal met meneer Hercules eens dat het geen bouwwerk moet worden. En het dennenappel in de duinen, nee.
De vragenronde, politiek, daar komt de volgende keer wel, meneer Polderman.
Even een kleine toevoeging op meneer Hercules, die ervan uitgaat dat het alleen seizoensgebonden is. Er zijn natuurlijk ook kampeerterreinen die gewoon jaar rond kamperen mogen aanbieden. Houden we daar ook rekening mee, college?
Is genoteerd. Meneer Hercules.
Ik vind
Ik ging alleen maar even in op de suggestie hier van een pilot. En dan, ja, onze fractie is niet voor het jaar rond realiseren van nieuwe kampeer-elementen die het karakter hebben van een huisje. Dan kun je net zo goed zeggen dat je een huisje wil gaan plaatsen. Ja.
En dank u. Zijn er nog dringende vragen over het onderdeel 3.1 omzetting? Dan wil ik graag door naar de stolpen. 3.2. Vragen over de nieuwe stolpenregeling of de regelingen rondom de stolpen, kan ik beter zeggen. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw van der Wetering gaat heel snel een Noga-blokje wegwerken.
Dank u, voorzitter. Inderdaad. In de omschrijvende tekst staat heel goed dat het over oude stolpen gaat. Maar als ik dan helemaal naar de regels ga, dan staat er alleen maar een monumentale stolp. Ja. De beschrijvende tekst, is die leidend of zijn de regels leidend?
Dank u. Meneer Polderman.
Ja, even over de gang van zaken. Krijgen we nu beantwoording wel op deze vragen? Of wordt dit aan het einde van hoofdstuk 3? Of gaan we nu 3.1 niet eerst beantwoorden? Dat houdt het misschien overzichtelijker.
U hebt helemaal gelijk. Ik heb me gewoon niet aan mijn eigen regel gehouden. Dus ik wil nu gewoon even time-out. Nee, geen time-out. We stoppen even met de stolp. En we gaan even één hoofdstukje terug. En we vragen nu of de wethouder hier nog de vragen die gesteld zijn, of die daar nog snelle antwoorden op wil geven, of dat ze allemaal schriftelijk komen. Gaat u gang.
Voorzitter, ik denk dat het grootste deel schriftelijk zal komen. Ook om al dan niet te corrigeren wat ik nu ga zeggen. maar ik wil alvast wel wat dingen zeggen, en met name over de planschade. U weet dat wij voor de inschatting van de planschade afhankelijk zijn van een extern bureau. Die expertise is tamelijk dun gezaaid. We hebben op basis van de schriftelijke vragen die bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid al heeft gesteld, contact gezocht met dat bureau. Maar de expert in dat bureau die deze vraag moet beantwoorden, die ook het bedrag van 30 miljoen telefonisch heeft doorgegeven, die is de komende 10 dagen nog op vakantie. En wij willen daar wel een goed antwoord op geven. Dus dat komt nog.
Dat mag u, meneer Herkules.
Voorzitter, we horen nu als commissie dat de expert van het bureau telefonisch heeft doorgegeven een bedrag. In het stuk staat 3 keer dat bedrag gemeld. En het is de hoofdreden van het college, zo zie ik dat, om het amendement af te wijzen. En dat vind ik eigenlijk best wel een magere hoofdreden, als iemand misschien heeft hier wel geniest tijdens het telefoongesprek. En verstond u 30 miljoen. Ik vind dat geen onderbouwing waar wij een besluit op kunnen nemen.
Dus uw punt is helemaal stevig. Dank
u. Nou, voorzitter, ik wil daar aan toevoegen dat er niet alleen de financiële argumenten reden is, maar dat als je gaat sturen op, laten we maar zien hoeveel planschade op ons afkomt, dat is bijna een vorm van maatschappelijke ontwrichting die wij ook moeten wegen in het hele verhaal. En dat is mede de afweging van het college om te zeggen van dat die optelsom van en de financiën en wat je in de samenleving teweeg brengt op een hele, mag ik het zo zeggen, toch vrij botte manier proberen bij te sturen, dan vinden wij dat we moeten zoeken naar een wat soepele manier waarbij we ook de samenleving mee kunnen nemen in de richting waar de raad naartoe wil. Dit even als aanvulling.
Ik vraag me af of we dit nu hier moeten bespreken of dat we dat op de volgende commissie moeten bespreken. Maar als ik u zie, dan concludeer ik hier. Gaat u gang.
Ik vind het gebruiken van de woorden maatschappelijke ontwrichting net zo bot als 3 keer gooien met 30 miljoen in een raadsvoorstel. Ik zal voorzichtiger uw woorden kiezen, wethouder.
Genoteerd. Zijn er nog andere antwoorden die u wilt geven op dit blok?
De dennenappel. Natuurlijk is die suggestie ook bij ons gewogen. En we hebben gezegd, daar gaan wij zelf geen voorstel voor doen. Dus als dat iets is wat een meerderheid in de raad zou kunnen halen, dan is het aan de raad om daar een voorstel voor te maken.
Dank u wel. Meneer Polderman, nogmaals bedankt dat u de procedure beter bewaakt heeft dan ik. Maar dan kunnen we nu weer terug naar de stolp. Nee, we kunnen niet terug naar de stolp.
Nee, ik heb nog tijd voor mevrouw Van der Werf. De definitie is kampeermiddel Texel beperkt. De definitie van kampeermiddel, die wordt door deze raad bepaald. Die wordt niet landelijk bepaald, die deze raad bepaalt wat zij onder kampeermiddel verstaan. Dat is artikel X in de regels. Als u dat noodzakelijk vindt, dan kunt u daar dus dingen weghalen of dingen toevoegen. Dat is het recht van de raad. Maar dan moet u dat uiteraard wel afwegen en onderbouwen in samenhang met andere regels die we ook hebben. Maar de raad bepaalt wat zij op Texel onder kampeermiddel verstaat.
Ja, dat lokt natuurlijk een vervolgvraag uit, want wij zijn met elkaar een lekenbestuur, zoals dat zo mooi heet. Er wordt af en toe wel van ons gevraagd om behoorlijk juridische dingen te bepalen. Dus als u toch met de beantwoording schriftelijk aan de gang gaat, is het misschien mogelijk om een aantal voorbeelden toe te voegen wat dat eventueel ook zou kunnen zijn. Dus alternatieven.
Dank u wel. Wethouder, bent u klaar met uw beantwoording?
Ja, ik durf niet meer.
De wethouder durft niet meer. Dan kunnen we verder met de vragen over de stolpen. Ik kijk rond. Dan kunnen we na de stolpen overgaan naar logies.
Ja, maar dat is wel.
Voorzitter, mag ik hem even beantwoorden?
Uiteraard.
Want de vraag was, geldt nou de beschrijving, de tekst in de beschrijving of geldt de regel? De regel is overheersend. Dus wat in de regel staat, is datgene wat juridisch hard is.
Mevrouw Van der Wetering gaat nog kritisch lezen en dan gaan wij ondertussen door met logies met ontbijt. En ik ga nemen aan dat hier wel vragen te stellen zijn.
Mevrouw Van der
Werf, meneer Ram, meneer Rutte,
mevrouw
de
Borg,
mevrouw de Borg, mevrouw Koot, meneer Perger, en dan heb ik geen PvdA gezien, maar die komt vast nog. Mevrouw Van der Werf.
Dank u, voorzitter. Wij struggelen een beetje met de B&B's die nu maximaal 3 kamers mogen verhuren en dit mogen blijven doen. En degene die later een B&B op willen starten, maar er 2 mogen doen. Dat voelt niet helemaal ver, dus we weten niet helemaal wat we daarmee gaan doen. En ook de vraag van mevrouw Ter Borg vandaag, van GroenLinks, ook interessant over de vrijwillige melding van de B&B's. Hoe komt de gemeente erachter welke B&B legaal is of niet als deze zich niet vrijwillig meldt? Wat te doen met de B&B's zich dus dat niet doen? Er wordt mijn inziens een boel werk op de hals gehaald met deze regel. Is hier niet een makkelijkere weg in te vinden? En wij zijn overigens blij met een beetje hier Bianneke tekst bij de uitleg van de B&B's, wat er mag en wat er niet mag. Met duidelijke plaatjes erbij. Als men de tekst niet begrijpt, dan zal men toch wel de plaatjes begrijpen, neem ik aan.
Dank u wel, mevrouw Koot.
Dank u wel. Complimenten voor de uitleg inderdaad over de nieuwe regels. Problemen zitten wat groen-zwart betreft bij dat er straks 2 B&B-systemen zijn en die gaan naast elkaar bestaan. U schrijft, u gaat een overgangsrecht instellen. Als je een overgangsrecht instelt, dan verwacht je dat je ergens naartoe overgaat. Maar uit de antwoorden van het college begrijp ik dat de huidige situatie van B&B oneindig voort mag bestaan zolang er maar B&B gegeven wordt. Ik denk dat dat een heel ingewikkelde situatie over 5 jaar gaat worden. En ik vraag me af of het mogelijk is om daar toch iets van een einde aan te kunnen breien. En dat verzoek wil ik nogmaals neerleggen. Dat was eigenlijk mijn grootste pijnpunt bij de B&B.
Dank u wel. Dan meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Om bij dat laatste punt aan te haken.
ontstaat nu inderdaad een BNB waar de bedden in feite bij recht kunnen worden overgedragen omdat ze aan het huis zitten, terwijl de BNB tot nu toe nooit planologische bedden had. Dus wat ons betreft wordt dit wel een heel ingewikkelde regel op deze manier. Dus we willen daar graag een heldere uitleg van het college hoe die twee zich nu tot elkaar gaan verhouden. En dan de parkeernorm waar heel veel over te doen is. Een van de redenen om aan de slag te gaan met het hele toeristisch toekomstplan was de druktebeleving. En een van de problemen bij BNB's kan zijn in woonwijken, dat de mensen zonder BNB het vervelend vinden dat de gasten van de buurman met BNB in de straat parkeren en er weinig parkeerplaatsen zijn. Daar, in hoeverre neemt u met het plan zoals het nu voor ligt die zorg nog serieus? In hoeverre biedt u daar nog een oplossing aan? Wij vinden eigenlijk dat u weinig oplossingen biedt en veel regels stelt.
Dank u wel. Mevrouw ten Borch.
Dank u, voorzitter. De huidige BNB's komen in aanmerking voor het overgangsrecht. Dat werkt niet ergens naartoe, maar ze mogen het voortzetten. En op de gemeentesite, tessel.nl, staan de criteria aangegeven waaraan een legale bed and breakfast moet voldoen. Dus de huidige bed and breakfast moeten voldoen aan een aantal criteria. En als ze daaraan voldoen, dan zijn ze legaal. Zo is het altijd geweest. En oké. Er staat onder andere in dat er een parkeerruimte van 0,6 meter per verhuurde kamer moet zijn. Dat werd net al ook door de inspreker aangegeven dat daar verschillende geluiden over zijn. In het parapluplan, in het bestuurlijk advies, staat dat deze eis niet afdwingbaar is, maar hij staat nog wel op de gemeentesite. Nou, u gaat al uitzoeken hoe dat kan, dat er twee verschillende bronnen zijn. Ik noem een bron, dat is in ieder geval de tessel.nl-site. Als die echt die eis niet afdwingbaar is, ik zou zeggen, haal hem van die site af, want dat geeft ruis. Verder, vragen we ons af hoe het staat met de afdwingbaarheid van de overige criteria. Oftewel, wanneer zijn de huidige BNB's legaal? Bijvoorbeeld bij ondergeschiktheid aan de woonfunctie. Wat als de bewoner op vakantie is? Bij geen keuken, kookplaatje mag wel.
Wilt u niet de vragen herhalen die vandaag schriftelijk gesteld zijn?
Nee, oké. Goed, zal ik niet doen. Ten aanzien van ik maak even een uitstapje naar de nieuwe regels. Hè, dus naar de invoering van het paraplu-plan voor de nieuwe bed and breakfast. Ook daar staat als criterium geen keuken, maar een kitchenette mag wel. Ik wil u even meegeven dat op internet is te lezen dat de nieuwe kitchenettes, als definitie keukentje, alle basisapparatuur, dus gasfornuis, koelkast, magnetron, in zich hebben. En het college zegt dat willen we niet. Kijk daar dus mee uit. Strekking van het verhaal. Maak criteria voor oud en nieuw helder. Maak de toetscriteria helder. Maak ze toetsbaar en dus afdwingbaar. Zie ook de opmerking van klankbordgroep. Ja. Oké. Okay. Het antwoord op de vragen zal ik niet herhalen. Maar D66 heeft er ook al een vraag over gesteld. Dus eigenlijk vind ik dat mijn vragen helemaal niet meer beantwoord moeten worden. Want ik weet het antwoord al, maar dan moet ik hem toch even noemen. Het antwoord op onze volgende vraag: hoe komt de gemeente erachter welke BNB's niet legaal zijn als de melding gebaseerd is op vrijwilligheid en in het verlengde hiervan wat te doen met de BNB's die zich niet melden? Het werd net gezegd. Weet ik nu, omdat ook D66 hier naar vroeg en dat is niet en nu nog niets. Dus ik weet het antwoord wel. He, als ik kijk naar het antwoord wat daar gegeven is. Maar in het gegeven antwoord wordt ook gesteld dat als er een discussie plaats gaat vinden over een handhavingstraject, er alsnog de kans gegeven wordt om aan te tonen dat er voldaan wordt aan de oude regels en het dus gebruik gemaakt kan worden van het overgangsrecht. Er wordt dus goed nagedacht over de belangen van de logiesvertrekkers. Dat is mooi. Maar wie zet het handhavingstraject in gang? De buren die overlast ervaren, dat is namelijk ook een eis in zowel de oude regels als de nieuwe. Gij zult geen overlast bij de buren veroorzaken. Het is bekend dat er buren zijn die wel degelijk last ervaren, maar er niet over durft te klagen in verband met de lieve vrede. Mijn vraag, daar is die. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er wat aan dit probleem, overlast van de bed en breakfast bij buren, wordt gedaan?
Dank u wel. Meneer Han.
Dank, voorzitter. Ik heb even wat tijd nodig om mijn vragen in te leiden, maar het zijn ook wel een aantal vragen. En mevrouw Terborg gaf terecht aan, inderdaad, onze vorige burgemeester gaf in november 2022 al aan dat het niet mogelijk is om die parkeernorm te handhaven. Dat was toen al enige tijd bekend. Toen heb ik mijn verbazing al over de website van de gemeente uitgesproken. En ik vind het inderdaad schokkend om te horen dat een niet afdwingbare eis nog steeds online staat. Maar goed, voorzitter, in november 2022... is het concept paraplu-bestemmingsplan voor het eerst in deze commissie behandeld. Op dat moment hadden wij als VVD bij een aantal zaken al onze twijfels over de juridische houdbaarheid. En dat hebben we in die commissievergadering en de daaropvolgende raadsvergadering ook al aangegeven. Dat gebeurde ruim een jaar eerder ook al, toen bijna diezelfde beleidsregels door het toenmalige college werden vastgesteld. Weinig tijd later, na wederom vragen van ons, werden deze beleidsregels ingetrokken. En dat zijn nu ongeveer dezelfde regels die we in het paraplu-bestemmingsplan tegenkomen. We zijn voorzichtig blij met de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot BNB in de bestaande situaties. Maar hoe en wanneer dit tot stand gekomen is, dat is voor ons nog alles behalve helder. Daarom richt ik me tot het college met de vraag om het volgende te verduidelijken. In die commissie van november 2022 werd aangegeven dat het paraplu-bestemmingsplan in de eerste helft van 2023 naar de gemeenteraad zou komen. Dat werd vervolgens zonder enige kennisgeving september, later november, december, februari. En uiteindelijk zitten we hier in maart 2024. We hebben uiteindelijk begin dit jaar wel een briefje gekregen dat het even later werd. In juni 2023 hebben wij een vraag gesteld over uitspraken van een jurist van de gemeente Texel in de rechtbank in Alkmaar. Daar werd namelijk aangegeven dat de nieuwe regels met betrekking tot BNB niet van toepassing verklaard kunnen worden op bestaande situaties. Tot drie keer toe heb ik vragen moeten stellen wat dit precies inhield. Maar na twee keer een soort ontwijkend antwoord werd ik uiteindelijk gebeld door de behandelende medewerker van de gemeente. In dit overigens prettige telefoongesprek werd aangegeven dat de portefeuillehouder mijn vraag niet wenste te beantwoorden. Maar dat hij dit in september bij de behandeling, ja, toen nog september, wel wilde doen nadat er overleg was geweest met de klankbordgroep. Dat telefoongesprek dat was aan het begin van het afgelopen zomerreces. Omdat de behandeling steeds meer naar voren werd geschoven, verdween de vraag van mijn radar. Maar ik kan me goed voorstellen, zeker ook als ik kijk naar de tribune, dat het bij de aanbieders van BNB op Texel absoluut niet het geval is geweest. En deze mensen hebben al die tijd in onzekerheid doorgebracht. Toen werd eind vorige maand werden de commissievergaderstukken die vandaag voor ons liggen gepubliceerd. En wat blijkt? Bij de stukken is een rapport gevoegd van SAOS. En dat rapport is gedateerd, en meneer Honing zei het begin van de avond al, op 2 juni 2023. En dat rapport dat is vernietigend over de overgangsperiode voor de bestaande BNB's die voorgesteld is in het conceptbestemmingsplan. En overigens ook, zoals u weet, over het amendement over het omzetten van de kampeerplaatsen.
Dat rapport is dus niet vernietigend over de omzetting van kampeerplaatsen. Als u de conclusies goed heeft gelezen. Een van de vragen die we hebben gesteld gaat over het tijdelijke voordeel van een periode. Dus op het moment dat je al in bezit was van de kampeerplaatsen, dan kun je geen of minder makkelijk gebruik maken of een planschadeclaim indienen met succes, omdat het een tijdelijk voordeel was. Dus dat wilde ik in ieder geval aan u meegeven.
Gaat u verder.
Dan hebben we hetzelfde gelezen en een andere conclusie getrokken. Dat is vaker gebeurd met de heer Herkles en mij. Maar ook daarvoor hadden we bij de behandeling destijds gewaarschuwd. Omdat de gesprekken met de klankbordgroep inmiddels hadden plaatsgevonden, heb ik de vragen de afgelopen periode opnieuw gesteld. En daarop kwam een antwoord. Maar dat antwoord deed mijn wenkbrauw behoorlijk fronsen. Want daarin staat: de geuite toelichting ging uit van het na een overgangstermijn kunnen laten voldoen aan de nieuwe eisen. Dat is te volgen. Dit hing onder andere samen met de 0,6 parkeerplaats per slaapkamer uit de nota parkeernormen, die op dat moment nog als afdwingbare eis werd gezien. Terwijl in een commissievergadering van november 2022 al door de toenmalig burgemeester werd benoemd dat gebleken was dat de parkeernorm niet kon worden afgedwongen. Omdat deze niet in het bestemmingsplan is genoemd en daar is uitgebreid over gediscussieerd. Dus dat die 0,6 parkeerplaats per kamer niet als afdwingbare eis kon worden gezien, dat was al zeker een half jaar op dat moment bekend binnen dit gemeentehuis. Het antwoord, dat is dus gewoon niet juist. Maar wat wel duidelijk is, voorzitter, is dat al voor deze zomer bekend was dat er nieuwe regels niet opgelegd konden worden bij bestaande situatie. Dat blijkt uit de nota van zienswijze en uit het SAOS-rapport. In de tussentijd hebben diverse BNB-eigenaren op Texel slapeloze nachten gehad en al lange vergaderingen gehad met elkaar en juridische kosten moeten maken om op te komen voor hun bestaande rechten. En ik vind het pijnlijk om nu te moeten constateren dat het voorkomen had kunnen worden. Dit komt het imago van het openbaar bestuur op Texel absoluut niet ten goede. Voorzitter, ik zeg zelfs, zo ga je niet met je inwoners om. Daarom heb ik in eerste instantie de volgende vragen voor het college. Graag college, hoe kijkt u terug, hoe kijkt u zelf terug op het traject zoals dit na november 2022 is verlopen? In het voorstel wordt gesproken over een brief, maar wat is de status van die brief? Als ik het zo lees, dan zie ik dat iets als iets wat eigenlijk beter een vergunning zou kunnen heten. Nog een vraag. Waarom heeft u de raad niet actief geïnformeerd over de voortgang van het traject om te komen tot dit bestemmingsplan? En waarom heeft u niet uitgelegd waarom er zoveel vertraging is ontstaan? Waarom heeft u de raad niet geïnformeerd nadat u het SAOS-rapport heeft ontvangen? Want daar stond nogal wat in. Waarom weigerde u afgelopen zomer op een eenvoudige raadsvraag te antwoorden, terwijl u op dat moment al wist dat daar behoorlijk veel onrust onder de Texelaars die een BNB hebben mee weggenomen zou kunnen worden? In de commissievergadering van november 2022 werd aangegeven dat 5 experts en een extern bureau het conceptplan hebben opgesteld en dat het juridisch was getoetst. Hoe kan het dan dat achteraf toch blijkt dat de nieuwe regels niet kunnen worden opgelegd aan bestaande situaties? Als dit daadwerkelijk was gebeurd, dan had het waarschijnlijk meer dan 60 zienswijzen kunnen schelen, met de bijbehorende kosten voor de gemeente en de kosten dan wel tijd voor de indieners van de zienswijzen. En voorlopig mijn laatste vraag, graag college, terugkijkend op het traject, wat zou u volgende keer anders doen?
Dank u wel. Ik heb nog 2 mensen genoteerd staan, mevrouw Van der Werf en meneer Berger. En dan wil ik eigenlijk even de wethouder de mogelijkheid geven om te zeggen, ik wil een paar korte vragen beantwoorden en dan gaan we gewoon verder. Dan kom ik gewoon bij meneer Hogeheide, bij meneer Polderman en wie er nog verder aan de beurt wil. Meneer Berger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een veel kortere vraag dan de heer Ram zojuist stelt. Ik zal minder tijd gebruiken en dan kom ik meteen tot de vraag. In Amsterdam is er een systeem waarbij men slaapplaatsen verbindt aan een vergunning. En die vergunning die ziet erop dat die ziet zowel op het aantal, en dan heb je het over spreiding in wijken van toeristische slaapplaatsen, maar ook over de frequentie. Dus je kan ook het aantal overnachtingen per jaar kan je vergunningstechnisch op die manier regelen. Mijn vraag is eigenlijk, hoe Hoe denkt het college over een dergelijk systeem? Het zou namelijk ook oplossing kunnen bieden om in te regelen hoeveel mensen er zijn, wanneer ze er zijn. En ook bijvoorbeeld hinder voor buren en dat soort zaken zou je daarin kunnen samenvatten. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw van der Werf.
Dank u, voorzitter. Ja, ik heb een vraag aan mevrouw Koot. Wat doelt u net met uw betoog over de B&B's dat u neigt naar persoonsgebonden?
Die doen we even tussendoor.
Ja, klopt.
Dank u wel. Dan wil ik nu de wethouder de mogelijkheid geven om vragen die hij snel kan beantwoorden, snel te beantwoorden. En aan te geven of de rest dan schriftelijk komt.
Mag ik even aangeven dat ik ook in deze ronde zat? Dat
ja, nee, maar
ik vind dat ik nu in de volgende ronde word geplaatst.
Nee, maar we gaan met deze ronde recht gewoon verder. Het is niet naar de volgende ronde. Maar anders is de lijst zo ontzettend lang voor de wethouder dat ik bang ben dat dat misgaat. Dus u zit gewoon nog in de eerste ronde, alleen even een tussenpauze.
Voorzitter, een deel van de vragen die is schriftelijk al in het beantwoordingstraject, dus die krijgt u in de bundel straks op tafel. De indringende vragen van de heer Ram, die kan ik nu niet beantwoorden, want dat zijn vragen aan het college en die wil ik eerst in het college bespreken. En ik kan wel één vraag beantwoorden, waarom weigert u uw gesprek? Daar wil ik wel op reageren.
Dat was niet de vraag.
Sorry.
Verduidelijk hem alsjeblieft.
Nee, ik werd, voorzitter, u heeft geen gesprek geweigerd. Ik ken u, als ik u bel, dan neemt u de telefoon op. Ik heb schriftelijke vragen gesteld. En vervolgens werd ik door de behandelend medewerker van de gemeente gebeld, die aangaf dat de portefeuillehouder mijn vragen niet wilde beantwoorden. Voordat er overleg was geweest met de klankbordgroep. Toen nog in de veronderstelling dat het in september plaats zou vinden. Alleen, we zitten inmiddels in maart.
Wethouder?
Nou, dan is het goed dat u dat even nuanceert. De reden om op dat moment niet antwoord te geven op uw vragen was dat wij het antwoord nog niet wisten. Wij zaten natuurlijk ook in een denkproces van hoe moeten we dit nu uiteindelijk vormgeven. En als je dan tussentijds concrete uitspraken wordt gevraagd, dan moet je daar misschien later op terugkomen. Dus dat was de reden om op dat moment die vragen niet te beantwoorden. In de verwachting dat die op het moment dat dit hele pakket op tafel ligt, wel duidelijk zouden zijn. Dat is het enige wat ik op dat punt kan zeggen. Ja.
Er zijn verder geen vragen die u nu op dit moment beantwoordt. Dus dan kunnen we gewoon verder gaan met meneer Polderman en meneer Hogerheijden. Meneer Polderman, gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Ik vind het wel even aangeven dat ik een rare gang van zaken vind. Het waren de laatste twee die nog beantwoord moesten worden in deze vragenronde. Dus ik wil dat graag meegeven dat ik dat wel apart vind. Dat er dan een onderscheid wordt gemaakt en of als vragen worden beantwoord. Maar dat even terzijde. Wel gelijk nog een vraag. Mochten we in de volgende raadscommissie niet uitkomen, kan het dan zijn dat we nog een derde raadscommissie gaan krijgen? Het is ondertussen 10:30. Het is best wel een behoorlijk onderwerp waar we absoluut niet overhaast mee bezig willen zijn. Dus die mag je ook later beantwoorden. Ik heb een wat vragen die al beantwoord zijn, of niet beantwoord zijn, maar al gesteld zijn. Ook wij vinden dat het best wel een enigszins ruis heeft. Bijvoorbeeld over een koelkast die u zegt die eigenlijk niet mag. Mijn bestemmingsplan staat dat een tafelmodel koelkast wel in een kitchenette mag. Maar waar het ons even om gaat, is dat er eigenlijk een... dat u bang was voor een ongelijk speelveld met professionele aanbieders. Maar deze nu eigenlijk zelf creëert door onderscheid te maken daar in B&B's. De een mag wel drie kamers, de andere mag twee kamers. Ook stelt u dat door de regeling, dit is wat er letterlijk staat, kan een betaalbare logievorm worden aangeboden aan een doelgroep die op Texel welkom is. Dan vragen wij ons af, is een andere doelgroep op Texel niet welkom? Sinds wanneer mag het college bepalen wat iemand met zijn kamer doet, luxe of niet? En mag u als college het überhaupt bepalen? Het is een lastige materie, ik begrijp het. Maar dit zijn wel zaken die heel ver gaan. En dat vinden wij erg lastig om te lezen op deze manier. Ook zijn er wat schrijnende verhalen geweest over handhaving. Er werd net in de insprekers al wat over verteld. Wij hebben te horen gekregen dat er zelfs handhavers naar binnen wilden waar in een huis waar alleen maar kinderen aanwezig waren. Nu wilde ik die vraag net al stellen, maar ik zal hem nu nog een keer stellen. Mag er zomaar door handhavers in een B&B naar binnen gegaan worden? Moet die toestemming voor worden verleend? Zijn hier bepaalde voorwaarden waar je aan voldaan moet worden? Ik vind dat best wel een schrijnend verhaal om te horen. En het is niet bij één B&B geweest, zijn meerdere B&B's geweest. Het klinkt een beetje op een soort heksenjacht, om even op LTO terug te komen. Even kijken of ik nog andere vragen had. Nee, dat is hem even voor nu.
Dank u wel, meneer Hogeheijen.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoop voor u en voor de wethouder dat ik de laatste vragensteller ben. Maar wie weet. Vraag, maar dan vraag voor de verduidelijking. We hebben het over een overgangsrecht voor logies met ontbijt. Meneer A heeft 2 bedden. De woning ernaast, meneer B, heeft 3 bedden. Meneer A wil zijn huis verkopen en meneer B wil zijn huis verkopen. Dan zit er op meneer B zijn huis een veel meer waarde. Want het terugverdienmodel komt anders te liggen. Vindt u dat wel netjes? Kan er een andere clausule inkomen? Dat er bijvoorbeeld een persoons, met die meerdere als 2, een persoongebonden toestemming komt. Zodat het op het huis rust. En op de persoon. Dus als de persoon zijn huis verkoopt, dan gaat hij van 3 automatisch naar 2. Net als iedereen. We moeten zorgen dat we geen voorkeursbehandelingen in een wijk krijgen. Wethouder, wil u dat meenemen?
Dank u wel. Ik ga nu even nog 1 keer rondkijken. De eindtijd is 11 uur, dus we hebben nog 20 minuten. Ik heb mevrouw Van der Wetering nog gezien over dit onderwerp. Dan heeft mevrouw Van der Wetering het laatste, nou niet het laatste woord, maar wel de laatste vraag in deze ronde.
Wat jammer nou, het laatste woord, klinkt ook wel eens leuk. Even samenvattend voor mezelf, ik wil de wethouder nog wat meegeven. Overgangsrecht is nou eenmaal overgangsrecht. Als je nieuwe regels gaat afspreken, ja, dan heb je bestaande situaties die je nou eenmaal hebt en die hebben bepaalde rechten en die kun je niet afnemen. In een nieuwe situatie kun je wel zeggen van dit zijn de nieuwe regels. Dus als er mensen waren met 3 kamers, meneer Hoogrijden, ja, die hadden dan een bestaand recht. Dat kun je niet zomaar afnemen. En de nieuwe regels, dat zijn er nou eenmaal 2. Of je dat met verkoop anders zou moeten gaan willen, dat laat ik even bij de wethouder om uitzoeken of dat mogelijk is. Want dan ga je hele vreemde situaties kijken. Dan hoor ik mensen zeggen persoonsgebonden. Dat vind ik een hele vreemde. Als je het goed vindt, meneer Hoogrijden, maak ik hem heel even af en toe zo klaar.
Meneer Hoogrijden?
Nou, mevrouw Van der Wetering suggereert dat ik zou bedoelen dat het recht met die mensen meteen weggaat. Nee, het overgangsrecht beëindigt als de betrokkenen zijn pand verkoopt. Daar gaat het om.
Mevrouw Van der Wetering.
Ik zeg al, misschien kan de wethouder dat uitzoeken. Dus ik liet dat in het midden, maar de bestaande rechten zijn er nou eenmaal. Dan een persoonsgebonden vergunning, dat vind ik een hele moeilijke. Want stel, iemand gaat naar het bejaardenhuis, dan neemt hij die vergunning mee. Of die gaat naar een huurwoning, dan neemt hij de vergunning mee. Dat vind ik een hele rare. Zou graag van de wethouder wel het concept vergunning wat beter uitgewerkt willen hebben. Maar dan niet alleen de voordelen, ik zou ook de nadelen van een vergunning willen weten.
Dank u. Dan hebben we 3 vragen gehad. Zijn er nog vragen bij die u nu wilt beantwoorden?
Over de doelgroepopmerking van de heer Polderman. Deze raad, meneer Polderman, heeft bij herhaling uitgesproken dat zij wil dat Texel als bestemming ook voor mensen met een kleine portemonnee bereikbaar moet zijn. Daar slaat dat op. Het is een wens van de raad. En u zegt nu van, hoe komt u erbij dat u überhaupt die eis mag stellen? Maar dat is een politiek wens van deze raad. Dus als u die wil veranderen, dan moet u de raad aanspreken. En dat geldt overigens voor een hele hoop andere opmerkingen ook. Wij zijn regelgeving uit het verleden, en met name het bestemming van buitengebied 2013, daar zijn een hoop vrijheden weggegeven waarvan we nu kennelijk het gevoel hebben dat we daar wat mee moeten doen. Wij zijn aan het pogen om de groei van het toerisme, waar de weerstand bij de bevolking gesignaleerd is in 2019, en we gaan dat in juni van dit jaar opnieuw herhalen, dat inwonersbelevingsonderzoek. Wij zijn aan het proberen dat weer een beetje in de touwen te krijgen. Daar zijn we mee bezig. Dat is uw beleid,
waarvan u inmiddels nu zegt van misschien moeten we een paar dingen nog anders doen. U bent er overigens ook wel enigszins verdeeld in de raad. Dus het wordt een interessante discussie in de volgende commissie als we alle informatieve vragen en juridische kwesties scherp op tafel hebben. Daar wil ik dan nu maar even mee afsluiten, voorzitter.
Een korte reactie, meneer Polder.
Ja, dank u, voorzitter. Daar wil ik wel graag even op reageren, want het beleid is gebaseerd op de totale overnachtingen. En niet specifiek voor een B&B waarin een luxe bepaald moet worden. We hebben ook een hostel voor een hotel, we hebben ook een kampeermogelijkheid. Dus ik vind dat we daar gewoon vanaf moeten blijven. En een B&B mag zelf bepalen of ze het luxe maken of niet luxe maken. Daar moeten wij helemaal niet als raad willen over beslissen en helemaal niet als college, denk ik.
Daar gaan we het vast in de politieke ronde over hebben. Burgemeester.
Ja, voorzitter, is een vraag gesteld over handhaving. In algemene zin, zodra regels duidelijk zijn, dan handhaven we daarop. En dat kan best wel eens leiden tot nou, verschillen van inzicht of verschillen van belangen met inwoners. Mijn basale houding ten opzichte van handhaving komt een beetje overeen met datgene wat ik ook in mijn installatiespeech gezegd heb. Ik vind dat we in principe moeten, als gemeente, moeten uitgaan en samenwerken met onze inwoners op basis van vertrouwen. En dat vind ik ook gelden voor handhaving, zonder naïef te zijn. Hè. Ik heb eerder gehoord dat er casussen zijn waarbij handhavers blijkbaar gebouwen of erven betreden waarbij de inwoners er niet zijn. Ik kan me voorstellen dat er situaties zijn waarbij dat een keer echt nodig is. Maar dan moet dan ook wel echt aangetoond worden dat dat ook echt nodig is. Dus ik ga daar eens even achteraan om eens te horen hoe dat dan precies zit en hoe we dat in de praktijk precies doen. Want ik kan me heel goed voorstellen als inwoner dat als er handhavers op jouw terrein of erf of huis komen, dat het heel vervelend is als je daar zelf niet bij bent. Dus ik vind dat we dat moeten doen op basis van vertrouwen, op basis van zeg maar ook een gezamenlijkheid met inwoners. En er zullen ongetwijfeld situaties zijn waarbij dat helemaal niet kan. En dan moet je misschien dan in de meest extreme vorm dit misschien een keer toestaan. Maar ik zou niet willen dat dit staande praktijk is, of dat dit gebruik is. Dus ik ga daar eens in duiken en daar het gesprek over voeren intern. Ik heb niet het signaal vanuit de handhaving dat we dit op deze manier doen. Maar goed, als u de signalen wel heeft, dan ga ik daar eens achteraan.
Ik blijk nog niet naar het volgende hoofdstuk te kunnen gaan, dus meneer Ham.
Nee, voorzitter, heel kort wil ik even reageren op wat de burgemeester zei. Het is gebeurd, ik ben daar getuige van geweest, dus het is teleurstellend, maar het is gebeurd.
Ik stel ook, zeg maar, want het is hier eerder gezegd, ik heb het signaal ook elders een keer eerder gehoord en ik hoor het vanavond dus niet voor het eerst. Dus ik trek dat ook niet in twijfel. Ik heb erover gezegd wat ik gezegd heb. Ik geloof niet dat wij, zeg maar, dat het beleid is dat we dit doen. Maar het kan in extreme gevallen voorkomen, dat heb ik ook gezegd. Maar ik ga wel eens dat gesprek voeren om eens te horen hoe we dit nou in de praktijk daadwerkelijk vormgeven.
Oké, ik zie dat wethouder Kief nog een opmerking wil maken.
Ja, voorzitter, die gaat op de opmerking vanuit diverse zijden van hoe het college gaat zorgen dat de overlast voor de buren een mogelijkheid geboden wordt om daarmee om te gaan. En de suggestie is dan gedaan om dat via een vergunningstelsel te doen. Dat gaan we zeker uitzoeken of dat dan toereikend zou kunnen zijn. Want dat hebben we in de inleiding van de nodige zienswijze ook even benoemd. Dat mensen zienswijze hadden ingediend en er ingetrokken hebben omdat men dat als sociaal onwenselijk heeft ervaren, zeg maar. En dat was wel het moment dat wij dachten van, oké, hoe regelen wij nou dat buren van bed- en breakfasthouders ook een rechtspositie krijgen voor het geval er overlast wordt ervaren. Dat is nu niet goed geregeld. En vandaar dat, zeg maar, de suggestie vergunning al dan niet, dat we in die context die ook willen uitzoeken.
Dank u wel. Meneer Polderman wil nog het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Even een korte reactie op de burgemeester. Is het mogelijk om een schriftelijke reactie te krijgen in welke gevallen dat wel zou kunnen in een brede zin van het woord? Want ik vind het wel heel onduidelijk wanneer het dan nu wel mag en wanneer het dan nu niet mag. Ja, u maakt hem een beetje juridisch. Ik maak hem eigenlijk wat meer bestuurlijk. Dus ik zou eigenlijk, dus wat mij betreft is de lijn dat we dit niet doen tenzij het echt niet anders kan. Hoe we dat moeten vastleggen, hoe we dat moeten doen, dat zoek ik wel even uit. Maar om nou, zeg maar, een soort van, om de mensen nu te gaan vragen om zeg maar, voorgaande gevallen in kaart te brengen en al dat soort dingen. Ik weet niet of we daar nog veel verder mee komen. Ik zit hier ook gewoon nog niet diep genoeg in om dit helemaal goed te kunnen beantwoorden. Maar wat mij betreft is de lijn, en dat kunt u als toezegging wat mij betreft beschouwen. En als we dat op een moment weer bij u moeten terugleggen, wil ik dat met alle plezier doen. Zoals ik zojuist gezegd heb, hè, dus we werken op basis van vertrouwen. En dat betekent dat we dit soort dingen weliswaar handhaven, ook controles uitvoeren, maar dan wel bij voorkeur in aanwezigheid van degene van wie het bedrijf of het erf of de opstander is.
Dank u wel. En dan zie ik dat we nog 10 minuten hebben en dan kunnen we daar een poging maken om onderdeel kamperen bij de boer.
Ja, kamperen bij de boer?
Hartstikke fijn. Mevrouw van der Wetering krijgt zeker als eerste het woord, maar kijk eerst even rond wie er nog meer het woord wilt. Meneer Polderman.
Mevrouw Koot.
Meneer Rutte.
Meneer Berger.
En meneer Berger. Wetering, Polderman, Koot, Rutte en Berger. En uiteraard. Mevrouw van der Wetering.
Dank u. Ik denk dat ik de eerste zal zijn die gaat beginnen over de definitie reëel agrarisch bedrijf, waar we toch al een tijdje mee zitten te stoeien. U stelt voor om de zin dat het met een aannemelijk perspectief tot een volwaardigheid...
Mevrouw van der Wetering, mag ik je even onderbreken? Ik heb het gevoel dat over dit onderwerp, het reëel agrarisch bedrijf, dat er heel veel schriftelijke vragen gesteld zijn en waar ik van verwacht dat er ook een heel uitgebreid schriftelijk antwoord komt. Als dat zo is, kunt u daar dan op wachten?
Nee, want mijn vraag zit daar niet tussen.
Gaat u gang.
U wil die zin gaan schrappen, dat is uw voorstel, omdat dat eigenlijk niet te controleren is. Mijn voorstel zou zijn aan het college, zou u dat kunnen koppelen aan 5 jaar? Dat is de periode die de vergunning van een dergelijk kamperen bij de boer ook geldt. Dus dan heeft u een periode, zou u daarnaar willen kijken. En verder de vraag, er is een definitie van de klankbordgroep aangegeven. Gaat u daarmee aan de slag?
Dank u. En dan kamperen bij de boer, meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. U zegt net al terecht, er zijn veel vragen gesteld over de definitie van een reëel agrarisch bedrijf. En die discussie is ook al zo oud als het kamperen bij de boer op Texel zelf. En er is vanuit de sector ook aan het begin toen al gezegd vragen om de mijtelling. Dat heet nu de gecombineerde opgave. Uit eerdere vragen van het CDA bleek dat daar wel om gevraagd wordt, maar dat het indienen niet verplicht is. Dus wij overwegen een amendement, tenzij het college ons glashelder kan uitleggen in de antwoorden die toch al komen, waarom dat zeer onverstandig zou zijn.
Dank u wel. Mevrouw Koot.
Ik ga me aansluiten bij het amendement van het CDA.
Meneer Polderman.
Dank u, voorzitter. Ik had een vraag over de pipowagens, maar ik denk dat die beter onder wonen past, dus die zal ik uitstellen.
Meneer Berg.
Heel kort, mijn vraag is al schriftelijk gesteld, dus ik wacht het antwoord wel af.
Meneer Hercules.
Voorzitter, het college heeft reeds gemeld dat zij de definitie, aanvullende definitie van de klankbordgroep over een reëel agrarisch bedrijf niet zullen overnemen, maar dat het aan de raad is. En wij zullen daar een amendement over indienen.
Waar ik dan
mee? Ik kijk nog een keer rond, meneer Ram.
Voorzitter, ik voelde hem al aankomen, dat amendement, en daar willen we graag over meedenken.
Ik kijk nog een keer rond over kamperen bij de boer. Dan even naar mijn buurman, portefeuillehouder. Zijn er antwoorden die u nu wilt geven? Deze komen schriftelijk. En dat betekent dat we toch onverwacht in het hoofdstuk juridische toelichting komen. Dus nu ga ik even kijken naar de juridisch geschoolde mensen of die een vraag hebben over dit hoofdstuk. Die zitten hier niet aan tafel. Oh, wat gaat het lekker snel. Want dan kunnen we gaan. Dan kunnen we naar de uitvoerbaarheid. Nou, daar zijn jullie wel van, uitvoerbaarheid. Vragen over uitvoerbaarheid. Dan, dat is wel grappig, want daar zit planschade dus ook in. Dan kunnen we naar het hoofdstuk regels. hoofdstuk 1. Inleidende regels. Mevrouw van der Wetering.
Ik wil hem gewoon even hier in de groep gooien in het algemeen. De ruimte-voor-ruimte regeling, als daar nu in ieder geval aantal vierkante meter schuren worden gesloopt, dan het staat namelijk in de Bijbel, de regels en de begrippen, om het bijbehorend bouwwerk, wat er op dit moment allemaal mogelijk is. Dat is 150 vierkante meter woning, 100 meter bijgebouw, dat is er dan aangebouwd. En dan nog een eventueel vergunningsvrij.
Staat dat in dit hoofdstuk?
Ja, er staat bijbehorend bouwwerk en andere zaken. Maar goed, dat, weet je, ik stel hem wel schriftelijk. Laat maar. Komt wel.
Prima. Iemand anders over de inleidende regels? Meneer Polderman.
Dank u, voorzitter. Ik zie bij vast kampeermiddel staan het al dan niet direct steun vindt in of op de grond plaatsgebonden en daardoor als bouwwerkers aan te merken. Ik vind dat een best wel breed begrip, want er staan wel meerdere dingen op de grond of vast. Kan het misschien nader toegelicht worden hoe dat bedoeld wordt?
Staat genoteerd, denk ik zo. En anders zie ik mijn buurvrouw daarover schrijven. Nog meer vragen hierover? Meneer Hercules, was dat een vraag of? Ik ben in ieder geval op bladzijde 14. En dan volg daar uiteraard bladzijde 15 op en dat is hetzelfde onderwerp. Gaat u gang.
Althans, een vraag stellen aan de rest van de commissie, want het voorstel is wel natuurlijk om bij 1.9 kampeermiddel te schrappen dat een piekelwagen geen kampeermiddel is. En daar komt ook een amendement voor. En ik hoop dat er anderen ook mee zullen indienen.
Dat is er wel.
Kan ik constateren dat hoofdstuk 1 inleidende regels rond is? En dan kijk ik op de klok en dan hoop ik dat we in bestemmingsregels, en dat begint dus weer met agrarisch, dus is er iemand die over de bestemmingsregels het woord wil? Vragen? Nee. Dan artikel 4, agrarisch loonbedrijf. 5, verblijfsrecreatie. Ja, we hebben ze natuurlijk straks in de toelichting al besproken en nu krijg je de juridische formulering ervan. Dus hoofdstuk 5. Mevrouw van der Wetering.
Ja, ik heb toch nog één. Ja, ik wil hem nog één keer nog noemen. Tenzij op andere wijze een goede landschappelijke inpassing is gewaarborgd, staat echt in de regels. Dan zou ik toch echt gewoon even nog beter naar gekeken willen hebben.
Dank u. Dan kunnen we overstappen naar het onderwerp wonen. Specifieke gebruiksregels. Meneer Polderman.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb een vraag ten behoeve van de piepelwagens eigenlijk. Misschien meer in het algemeen. Er wordt gesteld in 6.1.2 dat er niet meer een vast kampeermiddel geplaatst mag worden op het achtererf. Tijdens de verschillende insprekers werd al duidelijk dat dat niet altijd is voor de verhuur, maar ook voor familie van de overkant, zulke soort zaken. Het staat vaak op een plek omschrijving staat dat het plaatsgebonden is. Nou, een kampeermiddel staat vaak op dezelfde plek waar iemand hem heeft neergezet, dus ik vind het best wel een breed begrip. Waarom is deze regeling überhaupt erin gezet? Wat is de gedachte erachter? Komt er überhaupt een overgangsregeling voor mensen die het bijvoorbeeld wel hebben? Misschien kan u de plaatsgebondenheid nog even nader toelichten. Want er staat dat je hebt het ingericht op een plek. Ik vind het een heel moeilijk begrip op deze manier.
Dank u wel. Dan hebben we een hele ingewikkelde, de anti-dubbeltelregeling van 2 regels. Iemand? En dan hebben we de enige die nog, denk ik, een belangrijke is voordat we de slotregel van 3 regels hebben. En dat is het overgangsrecht. Er zijn al een hele hoop vragen over gesteld, dat klopt. Maar nu nog. Oké. Okay. Nou, de slotregel van 3 regels, dat zal prima zijn, neem ik aan. Ja, nou, nee, niet helemaal. Want wat we nu in ieder geval hebben, is dat we op korte termijn een uitnodiging krijgen voor een afstemmingsoverleg waar afgesproken wordt hoe we hier verder mee gaan. Nee? Griffier, hoe dan wel?
Nou, ik had het niet helemaal zo begrepen. Ik heb het gevoel dat het college aan de gang gaat met alle vragen en gehoord dit. En die hebben uiteindelijk gegeven die signaal of dat het gereed is om weer de route in te brengen. En op dat moment pakken we via het afstemmingsoverleg het eerstvolgende commissieblokje. Dus laten we zeggen, het afstemmingsoverleg volgt nadat we signaal hebben gehad, lijkt mij, dat het college klaar is voor de volgende stap. En dat kan april zijn, maar volgens mij, gezien alles wat er is, kan ik me ook heel goed voorstellen dat het misschien niet om even vergelijkbare verwachtingen management te doen. Dus ik zou willen voorstellen om dat af te wachten wanneer het komt. Het
college heeft de lead. Dan kunnen we constateren dat agenda punt 8 kan vervallen, want er zijn geen rondvraagvragen die nog op beantwoording wachten. Dus dan 1 minuut voor 11, sluiting. Dank u wel allemaal.